Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 111 en daarvan het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs en zijn grote naam ten prijs gedenkt hij zijn verbond gestadig. Psalm 111, het derde vers. We gaan samen lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 22, de versen 7 tot en met 20. Lucas 22, de versen 7 tot en met 20. Daarna zingen wij uit Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Daarna beleidt u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En de dag der ongeheveld broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende, gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen, zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, ze zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als de ure gekomen was, zat hij aan en 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam met welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Nadat wij onderwijs hebben gekregen over de heilige doop, mogen we deze middag gaan beginnen aan het onderwijs over het heilig avondmaal. En het eerste onderwijs dat wij gaan krijgen kunt u vinden in zondag 28. Zondag 28 van de Heidelberger Catechismus, daar worden 3 vragen gesteld. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is: hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand, dat betekent onderwezen, en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En de leerling antwoordt alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachten is van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en des bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Dan vervolgt de onderwijzer: wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En de leerling zegt: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel eeuwiglijk leven en regeerd worden. En dan de laatste vraag: waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed spijzen wil en laven, als wij van dit gebroken brood eten en deze drinkbeker drinken, in de inzetting des avondmaals, welke alzo luidt: de Heer Jezus, in de nacht in de welke hij verraden werd, nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Wij vinden dat in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 26. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. En dit vinden wij in 1 Korinthe 10, de versen 16 en 17. Tot zover. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. O Heere, wat een diepe woorden zijn dat toch, die u in de paaszaal uitsprak tegen uw discipelen. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En Heere, dat is ook heden ten dagen nog steeds een wonder voor uw volk en kinderen, die u hebben leren kennen als de zaligmaker van zondaren, die de menselijke natuur heeft aangenomen om op deze aarde te lijden en te sterven, om zijn lichaam te laten verbreken en zijn bloed heeft vergoten. En dan daalt u zo laag af, Heere Jezus, door tekenen van brood en wijn, om steeds weer uw kerk te voeden, te onderwijzen, te versterken in het allerheiligste geloof. En Heere, het wonder is dit, dat het altijd van u uitgaat. Dat de begeerte allereerst bij u ligt. U, Heere Jezus, begeert te eten met zondaren. Wat een wonder, Heere. En u mogen deze middag daar onderwijs over krijgen. Over dat tweede sacrament wat gij aan uw kerk gegeven hebt. Het heilig avondmaal. En dat in de lijdenstijd waarin we leven. Want ook het sacrament van het avondmaal laat weer zo duidelijk zien wat het u gekost heeft, Heer Jezus Christus, om de zaligheid te verwerven voor zondaren. En Heere, dan weet u hoe dat ligt in ons leven. Of er een betrekking gekomen is op de Heer Jezus Christus, een liefdesbetrekking. En als u dat gaat werken, Heere, dan zal er ook een liefdesbetrekking komen op het heilig avondmaal. Want juist daar is Christus aanwezig, met zijn genadegoederen, met zijn geestelijk voedsel, om de ziel te versterken. Heer, u weet het, wie geleerd hebben midden in de dood te liggen, en hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in Christus te zoeken. Maar bij wie het zo'n worsteling is, wat is dat toch? Christus aan te nemen. Met een waar zaligmakend geloof. Nee, ze zijn er geen vreemde van dat ze in de binnenkamer roepen tot Christus, om Christus. En terwijl ze het niet in de gaten hebben, zijn ze al bezig te vluchten tot hem. Maar ook voor zulken is het avondmaal ingesteld. Mag het nog tot onderwijs zijn? Voor diegene, Heere, die tot hiertoe nog nooit aan de tafel des Heren gekomen zijn, maar bij wie er toch een wonder gebeurd is in hun leven en dat er toch op een bepaald moment een betrekking kwam op dat avondmaal. Omdat er een betrekking gekomen is op Christus. Heere, laten wij steeds mogen beseffen dat u het bent die ten dis leidt. En als wij aan de tafel des Heren gekomen zijn en we weten wat het is om daar te mogen zitten. Heren, dat ook het onderwijs van deze middag gezegend mag worden. Dat het weer een voorbereiding mag zijn, want nog een enkel week en de tafel des Heren mag weer aangericht staan in ons midden. Zo aan het einde van de maand. En dan gaat u vanmiddag al onderwijs geven over het avondmaal. O, dat uw kerk erin gaande gemaakt mag worden, begeerig gemaakt worden. Ja, Heer Jezus, als u het dan zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Geef dan ook iets van die begeerte in de harten van uw kerk, om weer eens aan die tafel te mogen zitten in gemeenschap met u, om daar in de stilte de tekenen van uw lijden en sterven te mogen ontvangen, ja, om daar in de stilte te overdenken, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, om daar zijn wonden te overdenken, zijn lijden en sterven, om daar aan die tafel des Heren te mogen ondervinden. De overdenking van hem is mij zoet. Heren, mag het zo zijn deze middag. Geef uw knecht wat nodig is om zo over de catechismus te mogen preken. En dat het ook eenvoudig mag zijn dat onze kinderen het mogen begrijpen. Heren, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Wij bidden u, Heren, om uw leiding. Om de krachtige werking van de Heilige Geest. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk in het midden van de gemeente. Zegen al het werk in het midden van de gemeente, ook wat buiten de gemeente mag gebeuren. Zoals er gisteren weer Bijbels uitgereikt zijn, Heere, u kan het gebruiken als een zaad der wedergeboorte. En wilt gij uw koninkrijk uitbreiden in deze wereld en zegen daartoe het werk van zending en evangelisatie dichtbij en ver weg. En houdt ook uw vervolgde kerk staande in de strijd. En Heer, u zult ook Israël niet vergeten. Bekeer ze, Heren. bekeer ze toch en neem het deksel van hun aangezicht weg, opdat ze gaan ontdekken de Christus is gekomen. Die lijdende borg is er geweest. En dat er nog velen tot geloof mogen komen. Wij bidden u voor allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning, onze koningin. En wilt u deze wereld gedenken waar zoveel nood en ellende is? We dragen alle mensen in nood aan u op. Heren, wilt u ze gedenken en dwars door alles heen uw koninkrijk uitbreiden? Zou u zo onze gebeden willen horen, heren? Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en het luisteren wegnemen? En dat we net als vanmorgen nog een goed uur in uw huis mogen ontvangen. Niet verdiend. Maar heren, wij pleiten op het volbrachte werk van u, Heer Jezus. En daarom is het uit genade te ontvangen. Gedenk ons dan toch. Uit genade. Om de verdienste van Christus wil. Amen. Opnieuw krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. En wij gaan ter voorbereiding op de prediking zingen Psalm 65. Het 2e en het 3e vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar onweerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. En wat er verder volgt, 2 en 3 van Psalm 65. het amen van de prediking zingen wij het 8e vers van Psalm 90. Psalm 90, vers 8. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. En wat er verder volgt, Psalm 90, het 8e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is al een hele oude gewoonte dat bij de sluiting van een huwelijk de bruidegom een trouwring geeft aan haar bruid en ook andersom. Zo'n trouwring is voor een bruid een onderpand van de oprechte liefde, trouw en vereniging met haar bruidegom. En daarom zal een bruid ook altijd heel zuinig zijn op de trouwring die zij van haar bruidegom gekregen heeft. Het was voor haar een bewijs dat haar man altijd met haar zal zijn en dat zij altijd met haar man verenigd zal blijven. Het was voor haar dan ook een aansporing om altijd trouw te blijven aan haar man en hem lief te hebben. Maar nu spreekt het woord van God van een huwelijk dat het aardse huwelijk ver overstijgt. Dat is het huwelijk tussen Christus als de grote bruidegom en zijn kerk als zijn bruid. Christus is op de aarde gekomen om met een arm, ellendig volk in een huwelijk te treden. In dat heilige geestelijke huwelijk. En daarvoor heeft hij een grote bruidschat betaald, namelijk zijn dierbaar bloed, om daarmee zijn bruid tot zijn eigendom te kopen. En terwijl hij hing aan het vloekhout op Golgotha, weefde hij het schitterende bruiloftskleed waarmee hij zijn bruid gaat bekleden. En met zijn dood verwierf hij het eeuwige avondmaal van de bruiloft van het Lam in de hemel. Welk een liefde en trouw bewijst Christus daarmee aan zijn bruidskerk. En wat heeft nu deze bruidegom, deze grote bruidegom gedaan, jongens en meisjes? Die heeft ook voor zijn bruid een ring gemaakt. Een gouden ring, niet letterlijk, maar figuurlijk. Een teken en een zegel van zijn onbezweken liefde en trouw voor zijn bruid. En wat is dan die gouden trouwring die de Heer Jezus voor zijn kerk heeft beschikt? Dat is nou het heilig avondmaal. Wat hij ingesteld heeft tot troost van zijn kerk, tot versterking van het geloof, en dat hij daar aan die tafel gemeenschap zou hebben met zijn kerk, en dat zijn kerk mag ervaren te delen in de rijkdom van zijn offer. Kijk, daar gaat het nou over in zondag 28. En we schrijven als thema boven de prediking het heilig avondmaal. Leert en onderwijst de gemeenschap aan het offer van Christus. Het heilig avondmaal. Leert en verzekert de gemeenschap aan het offer van Christus. Drie gedachten, een zichtbare prediking, een geestelijke verklaring en een genadige toezegging. Ten eerste dus een zichtbare prediking, in de tweede plaats een geestelijke verklaring en in de derde plaats een genadige toezegging. En wellicht is het u al opgevallen dat de opbouw van zondag 28 precies dezelfde opbouw is als zondag 26, de eerste keer dat er in de catechismus werd gesproken over de heilige doop. Drie vragen, waarbij het in de eerste vraag gaat om de tekenen van het sacrament. In de tweede plaats gaat het over de betekenis van die tekenen. En in de derde plaats, de derde vraag, gaat het dan over de instelling van het sacrament. En zo is het ook hier weer met het heilig avondmaal dat wij eerst gaan nadenken en stil zullen staan bij de tekenen die de Heere Christus gegeven heeft bij het heilig avondmaal. En als er dan deze vragen op ons in laten werken zoals ze tot ons komen, dan voelt u weer en dan proeft u weer het persoonlijke hier in deze vragen en antwoorden. Hoe wordt u, hoe word jij in het heilig avondmaal vermaand, dat betekent onderwezen en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet, volbracht en een al zijn goed gemeenschap heb. Nou, gemeente, is dat al een vraag voor je geworden? Is dat nou de begeerte van je hart geworden? Om nou te mogen delen in de offeranden van Christus? Heb je nou gemeenschap aan de Heere Jezus gekregen? Heb je nou gemeenschap aan al zijn weldaden gekregen, die hij verworven heeft aan het kruis op Golgotha? Daar zal het nou gewoon weer op aankomen, zo heel eenvoudig, gemeente. Is dat nou allereerst de vrucht op de prediking geweest? En heb je door genade iets mogen leren verstaan van die diepe rijkdom? Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. En als je die zekerheid nou niet hebt, is dat nou je verlangen geworden? Want ik weet wel dat allen die de Heere vrezen en liefhebben, dat nou niet met volle zekerheid durven zeggen. Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. En er zijn er onder Gods kinderen die zijn daar juist zo verlegen mee. Of om een woord van vroeger te gebruiken, die zijn daar bekommerd om. En al durven ze toch die hoge rijkdom zich niet toe te eigenen, toch is er een moment in hun leven gekomen dat ze iets van Christus gingen horen en iets van Christus gingen zien, en datgene wat ze van Christus hoorden en dat wat ze van hem mochten zien in de prediking paste precies bij de nood van hun ziel. En toen werd het zo anders in hun leven. Toen werden ze gericht op de Heere Jezus Christus. Toen ging hun hart uit naar de Heere Jezus Christus. En in de binnenkamer voor God kwam het gebed tot Christus, om Christus. En misschien durfde je met iemand anders er niet over te praten, maar als de Heere in je hart kon kijken, dan zag de Heere hoe je hart schreeuwde tot Christus. Omdat je geleerd hebt midden in de dood te liggen en vanuit het heilig evangelie gehoord heeft: Hij is de enige die mij redden kan uit alle nood. En daarom kun je maar niet nalaten tot hem te roepen en tot hem te vluchten, al gaat het gepaard met aanvechtingen, al gaat het gepaard met strijd. Maar op de bodem van je hart ligt die grote begeerte om nou te mogen weten het eigendom van de Heer Jezus te mogen zijn. Maar degene die dat wel hebben leren kennen, voor diegene is het heilige avondmaal ook steeds weer nodig. Want ook na ontvangen genade kan er weer zoveel zijn dat het geloofsleven inzinkt, dat het aangevochten wordt, dat de duivel komt met zijn aanvechtingen, dat er zelfs tijden kunnen komen in het geestelijke leven dat de bruid van Christus haar bruidegom weer moet missen en dat ze met Job moeten zeggen: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet, waar is mijn liefste gebleven? En wat een zegen is het dan, of we nou uit het gemis roepen tot Christus, of dat we hem kwijtgeraakt zijn en wij roepen tot Christus, dat hij wil komen om dat geloof weer te versterken. En dat doet de Heer Jezus nou door zijn geest. En wat gebruikt de Heilige Geest daar dan voor? Nou, de prediking van het woord. Maar bij de prediking van het woord geeft hij naast de heilige doop ook het heilig avondmaal. En weer komt hij dan heel eenvoudig met tekenen. Nu niet één, maar zelfs twee. Twee rijke tekenen die zoveel zeggen over het offer van Christus. En zoals dat mij de heilige doop hebben gezegd, zeggen we dat ook weer nu bij het heilig avondmaal. Het gaat niet alleen om de elementen van brood en wijn, want dat zijn de tekenen van het heilig avondmaal. Maar daar hoort ook de handeling bij, de ceremonie, datgene wat er met dat brood en met de wijn moet gebeuren, zichtbaar in het midden van de gemeente. De handelingen dus met brood en wijn. En niet alleen de handelingen die de dienaar van het woord doet aan de tafel, maar ook de handelingen die de avondmaalganger doet. Want wat gebeurt er? We kunnen het ons zo voorstellen. Allereerst wordt het brood en de wijn genomen. Dan wordt het brood gebroken. De wijn wordt vergoten. Daarna wordt het brood gegeven aan de gelovigen. En de beker met de wijn wordt gegeven. Die wordt vervolgens aangenomen door degene die aan de tafel des Heren zitten, om daarna dat gebroken brood dat ze ontvangen hebben te eten en de beker aan hun lippen te zetten om een slokje wijn te drinken. Of, zoals de leerling het zo kernachtig zegt in de catechismus, datgene wat met de mond wordt genoten. Nu laten we eens stilstaan bij die twee tekenen, brood en wijn. Waarom heeft de Heer Jezus daar nou voor gekozen? Nou, dat was allereerst zijn wil. En daarmee wilde de Heer Jezus twee dingen laten zien. Allereerst dat er een nauw verband is tussen het oud-testamentische Pascha en het nieuw-testamentische avondmaal. Want bij dat Pascha in het Oude Testament, daar lag alle nadruk op het paaslam. Dat lag daar geslacht midden op de tafel, gebraden en wel. Maar dat lam leefde eerst. Dat lam moest geslacht worden en bloed moest vloeien. Het lam moest gebraden worden in het vuur en vervolgens moest het gegeten worden. Maar nu is Christus gekomen als het lam van God. En hij heeft zijn lichaam verbroken en zijn bloed gegeven. En toen hij dat gedaan had, waren al die bloedige offeranden van het Oude Testament niet meer nodig. Ook het paaslam bij het Pascha was niet meer nodig. Want Christus was het Pascha dat voor ons geslacht is. Maar jongens en meisjes, bij dat Pascha van vroeger uit het Oude Testament werd niet alleen vlees gegeten wat daar midden op die tafel lag, maar rondom die schaal met vlees stonden ook twee borden met broden. En daarbij stonden ook een paar bekers met wijn, zodat er bij dat vlees ook brood werd gegeten en dat er verschillende keren tijdens dat Pascha een beker rondging dat er wijn gedronken moest worden. En wat gebeurt er nu bij dat laatste Pascha dat de Heer Jezus heeft gevierd hier op aarde, waarvan hij zo kernachtig gezegd heeft: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Toen hij dat gedaan had, toen ging hij afscheid nemen van het oud-testamentische Pascha en heeft hij het nieuw-testamentische avondmaal ingesteld. En laat ik het dan eens zo zeggen, toen liet hij het vlees voor wat het was. Want hij wist het vlees dat nu geslacht moet worden, dat ben ik. En enkele uren daarna is het ook gebeurd. En toen heeft hij het overgebleven brood genomen en de wijn genomen en heeft toen het heilig avondmaal met die twee producten ingesteld. En heeft het gezegd: nu mag je voortaan het heilig avondmaal eten met brood en wijn. Daar hebt u de eerste oorzaak waarom dat het avondmaal brood en wijn wordt gebruikt. Maar er is nog een tweede oorzaak aan te wijzen. Het waren onder Israël hele belangrijke producten. dagelijkse voedingsmiddelen waarbij het lichaam onderhouden wordt. En het is ook Guido de Bregge geweest die daar ook de vinger bij gelegd heeft in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35. Om het verband duidelijk te maken tussen het dagelijkse voedsel en het geestelijke voedsel. Zoals het lichamelijke leeft, als wij ons lichaam elke dag brood en vocht nodig hebben, zo is het ook in het geestelijke leven. Dat moet gevoed worden. En wijst de heilige doop op de inlijving in de kerk des Heren. Het heilig avondmaal wijst op de onderhouding van het geestelijke leven van de ware gelovigen. Daarom wordt een mensenkind maar één keer gedoopt. Maar zal het avondmaal elke keer weer moeten terugkomen tot onderhouding van het geestelijke leven. En daarom nam Christus brood en wijn. Zeer gepaste tekenen voor zondaren die hongeren en dorsten naar de Heer Jezus Christus. En wie werkelijk naar hem mag hongeren en dorsten, die zal verzadigd worden. Dat waren de elementen, brood en wijn. Maar, zo zei ik zojuist, met het brood moet wat gedaan worden. En met de wijn moet ook wat gedaan worden. En dan staan wij stil bij de handelingen. En de eerste die wat doet, is niet de avondmaalganger. Maar de eerste die een handeling verricht, is de dienaar van het woord. Daartoe is hij geroepen. En hij is het die van de tafel als eerste het brood in zijn handen neemt en de wijn in zijn handen neemt. Het is ook de dienaar van het woord die zichtbaar het brood breekt en de beker neemt om de wijn erin te schenken. En het is ook de dienaar van het woord die het vervolgens uitdeelt en wegschenkt aan die arme zondaren die het geleerd hebben om de toevlucht tot Christus te nemen. Dus allereerst wordt het brood en de wijn genomen. Dat doet de avondmaalganger zelf niet. Want als het goed is, zit hij daar als een mens die in zichzelf niets heeft, niets kan en niets bezit. Maar wat doet de dienaar van het woord die een gezant van Christus wegen is? Die gaat het geven. Alsof Christus zelf door die dienaar het stukje gebroken brood wegschenkt en de beker als het ware aan de lippen zet van zo'n dorstende zondaar. Hij neemt het om het weg te schenken. Nadat hij het brood heeft gebroken en de wijn heeft vergoten, schenkt hij het aan die mensen. Wat een daad. Wat een handeling. En wat een zegen is het om dan aan die tafel des Heren te zitten en de dienaar die valt weg. Dat je daar aan die tafel mag zitten en dat je mag beleven. Nu krijg ik het als uit de hand van Christus zelf. Nou komt de Heer Jezus tot mij. En nu gaat de Heer Jezus mij een stukje gebroken brood geven. En nu gaat de Heer Jezus mij die beker in de hand geven. Opdat ik van die vergoten wijn mag drinken. Maar wat gaat er toch een prediking uit, gemeente. Als de dienaar van het woord, als een gezant van Christus wegen, het brood in zijn handen neemt om het te breken. Wat gaat er een prediking uit als hij de kan neemt met de wijn en zichtbaar de wijn laat stromen in de beker. En ik zou de avondmaalgangers in ons midden eens willen vragen vanmiddag, als ook diegenen die nog geen vrijmoedigheid tot de tafel des Heren hebben gekregen, maar toch weten hoe ze wel eens in de bank iets hebben mogen proeven van het heilig avondmaal des Heren. Ik zou u eens een vraag willen stellen. hebt u die prediking van het gebroken brood en de vergoten wijn leren verstaan in je leven. Waar spreekt dat nou allereerst van? Als daar heel eenvoudig een dienaar staat met zo'n stukje brood in zijn handen en hij breekt het in twee stukken. Om het vervolgens nog meer te breken in kleinere stukjes. Wat gaat daar nou voor een prediking van uit, gemeente? Weet u wat dat predikt? Wat het heilige recht van God van de mens eist. Want het heeft God behaagd zijn zoon te verbrijzelen. Kind van God in ons midden. Heb je zo wel eens op het breken van het brood gezien. En op het vergieten van de wijn. Dat je een verbroken en verslagen hart kreeg. Omdat je zag in die handen van de dienaar die het brood braken. Zag u de handen van een heilig God. Die u in zijn handen zou moeten nemen en u zou moeten verbreken vanwege je zonde en schuld tegenover God. Dat die handen u zou moeten verbreken zodat het bloed ging vloeien, omdat God betaling eist voor de schuld. Wat een handeling. Het breken van het brood, het vergieten van de wijn. Maar ben je tegelijkertijd wel eens weggezonken van verwondering dat die heilige rechtvaardige handen van God u niet gebroken heeft en uw bloed niet liet vergieten. Maar dat je nou in dat gebroken brood en in die vergoten wijn een zicht kreeg op de Heer Jezus Christus, die zijn lichaam verbroken heeft en zijn bloed vergoten heeft. En dat je in het breken van dat brood en in het vergieten van de wijn iets hoorde opklinken wat doordrong tot in je schuldige ziel. Ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat je wegzonkt van zulke grote zondaarsliefde. Dat de Heer Jezus Christus zich in uw plaats liet verbreken. En dat Christus lichaam in uw plaats zijn bloed heeft vergoten. Want dat gebroken brood, gemeente, dat wijst op de wonden van Christus, waar we al verschillende keren bij de bloedstortingen bij stil mochten staan. En als de Heer het geeft, de komende tijd nog een aantal keren. O, heb je in dat gebroken brood wel eens de wonden in zijn aangezicht gezien? Heb je in dat gebroken brood wel eens de geeselslagen op zijn rug gezien? Heb je in dat gebroken brood wel eens de littekenen in zijn handen en voeten gezien, of de wond in zijn zijde? Want juist die wonden die prediken dat zijn lichaam verbroken is. Ja, heb je in die wonden gezien hoe daar dat bloed stroomde over zijn gezicht, over zijn rug, uit zijn handen, uit zijn zijde, uit zijn voeten. Heb je in het schenken van de wijn in die beker wel eens die bloedende Heer Jezus gezien, die al zijn bloed heeft gegeven tot betaling van je schuld, tot reiniging van je zonden, tot losprijs om je tot zijn eigendom te kopen. Dat het ging zingen in je ziel, o dierbaar bloed, o dierbaar bloed. Door dat bloed is er nu vrede met God. Kijk, daarom gaf Christus deze twee kostbare tekenen gebroken brood, vergoten wijn. En u zijn Gods knechten geroepen, dat niet alleen zelf te eten en te drinken, maar het uit te delen. Ze zijn geroepen om het weg te schenken aan mensen die arm zijn in zichzelf, die ellendig zijn, die niets hebben, die midden in de dood liggen en die niets hebben om voor God te kunnen bestaan, maar van wie het hart zo uitgaat naar de Heere Jezus Christus. Die zullen wat krijgen. Die zullen alles krijgen. Want in dat stukje gebroken brood en in dat slokje vergoten wijn ligt alles. Want Christus heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En waar komt het nou op aan, gemeente? Dat voordat je gaat verstaan wat de Heere met het heilig avondmaal wil doen in het leven van de gelovigen, dat je door de prediking van het woord en de krachtige werking van de Heilige Geest het ware geloof ontvangen hebt. Want als je aan de tafel des Heeren mag komen en Gods knechten hebben het brood gebroken en de wijn vergoten en het gegeven, dan komt het aan op het geloof. Want dan moet de avondmaalganger een handeling gaan verrichten. En wee degene die dat verstandelijk doet zonder meer. Daar is toch het geestelijke leven voor nodig. Daar is het geloofsleven voor nodig. Want dat eten en dat drinken van brood en wijn, dat is ten diepste een geloofszaak. Want daarmee wordt datgene wat ermee voorgesteld wordt, namelijk het verbroken lichaam van Christus en het vergoten bloed van Christus en de rijkdom van de genade die erin opgesloten ligt, die wordt daarin toegeëigend. En dat tot versterking van het geloof. Om opnieuw te mogen ervaren dat hij nooit zal laten varen wat zijn hand begon en datgene wat uit zijn lippen gegaan is, vast is en onverbroken. En wat is dat dan? Nou, zegt de leerling, eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker aan mij wordt meegedeeld. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot eeuwig leven spijst en laaft, als ik dat brood en de drinkbeker des Heren uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. O, als er dan geloof in meekomt aan de tafel des Heren, dan worden Gods beloften weer zo waar. Dan wordt het Gods woord weer zo waar en dan mag je het weer ervaren. En dat is toch altijd weer de ware bevinding. Ervaren hier van binnen in je ziel. Datgene wat God tot mij gesproken heeft is waar. Ik ondervind het. Ik mag het bemerken. O, dan krijg je opnieuw te geloven dat Hij een goed werk in je hart begonnen is. Dan komt er weer zo'n krediet op de Heer Jezus Christus. Dan komt er zo'n hoop en verwachting op Hem. Dan is je hart weer zo vervuld met zijn liefde. Dan hoor ik een van de profeten in het Oude Testament zeggen, dan is mijn ziel als een gewaterde hof. Omdat je iets krijgt te ervaren van die geestelijke betekenis van het verbroken brood en de vergoten wijn. En dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken, een geestelijke verklaring. Wat heeft de leerling in antwoord 75 toch een rijke belijdenis uitgesproken, gemeente. Hij heeft door het geloof verstaan dat hij het gebroken brood uit de hand van de dienaar ontving en zag door dat gebroken brood heen naar het gebroken lichaam van Christus. En toen hij een slokje wijn kreeg te drinken, zag hij door die wijn op het vergoten bloed van Christus. En weet je, gemeente, wat er voor die leerling zo'n groot wonder geworden is? En wat zou het toch een zegen zijn als dat nou weerklank vond deze middag, zo heel diep van binnen in je hart. Wat werd nou het grote wonder voor deze leerling? Dat Christus dat voor hem gedaan heeft. Tot twee keer toe hoor ik hem als het ware uitjubelen in verwondering. Voor mij. Voor mij. Heeft het ook wel eens in je hart geklonken? Toen het geloof erin meekwam, zo onder de prediking van het woord. Of tijdens een avondmaalsbediening. Ziende op het offer van Christus. Ziende zijn gebroken lichaam. Ziende zijn bloed dat vloeide. Voor mij. Voor mij. Ik, vloekwaardige zondaar. Onverbeterlijke zondaar. De grootste der zondaren. Voor mij. Heeft hij dat gedaan. Voor mij brak hij zijn lichaam. Voor mij gaf hij zijn bloed. O, dat heeft de leerling gezien door het geloof. Toen de ogen van zijn geloof werden gericht. Op het kruis van Golgotha. Zeg, heb je het ook gezien? Heb je ook een gebroken Heer Jezus gezien? Heb je ook zijn bloed zien vloeien? En kwam toen de Heilige Geest in je hart, zodat het werkelijkheid wordt niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, ook voor mij. Dat is het wonder. En dat wil de Heer Jezus zo graag aan zijn kerk schenken en doen geloven aan die tafel. Maar dat is niet het enige wat de leerling belijden mag. Er is nog iets. En de onderwijzer heeft dat heel goed gehoord toen de leerling het antwoord gaf. Kijk, een naamchristen of een oppervlakkige christen, die heeft genoeg aan datgene wat de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha gedaan heeft voor zondaren. Maar de kerk des Heren heeft daar niet genoeg aan. Al is het soms zo groot om onder de prediking meegenomen te worden naar die kruisheuvel Golgotha. En je in de prediking mag zien Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar waar gaat het de kerk des Heren nou om? Datgene wat Christus nu verworven heeft, dat moet nou hier van binnen worden toegepast. En die leerling wist daarvan. Want wat zegt hij nog meer? Christus heeft mijn ziel. Hoor je het? Datgene wat buiten hem was, aan het kruis van Golgotha, dat heeft de Geest in zijn ziel gebracht. Christus heeft mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed gespijzigd en gelaafd. En het woordje gelaafd, jongens en meisjes, betekent verkwikt. De vrucht van het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft hij ervaren met zijn ziel hier van binnen. Kijk, en toen de onderwijzer zijn leerling dat hoorde zeggen, toen ging hij verder vragen naar die persoonlijke ervaring, beleving van de vrucht van het offer van Christus. En dan komt hij in vraag 76 met die vraag: wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Hij hoorde dus dat zijn leerling gevoed was en verkwikt was met het gekruisigd lichaam van de Heere Jezus en het vergoten bloed van de Heere Jezus. Want daar wezen die twee tekenen toch heen. Maar als dat nou gevoed en verkwikt heeft, moest hij het eerst eten en drinken. En toen hij het gegeten en gedronken had, toen werd hij gevoed en verkwikt. Dus hij at letterlijk aan de tafel des Heren een stukje gebroken brood en letterlijk dronk hij een slokje vergoten wijn, maar geestelijk at hij het lichaam, het verbroken lichaam van de Heer Jezus en het vergoten bloed van de Heer Jezus. Wat is dat toch? Wat is dat toch? Ik hoop niet dat ik u teleurstel. Maar ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Eigenlijk heb ik er geen woorden voor om te zeggen wat er nou aan het avondmaal gebeurt op het moment als ik gelovig brood eet en wijn drink. Dat moet je ervaren hebben om te weten wat het is. Zelfs de grote reformator Calvijn die zegt ergens, door de ervaring van mijn ziel weet ik daarvan meer in mijn hart dan mijn gedachten het duidelijk kunnen maken. En ik kan dat zo goed van Calvijn begrijpen. En toch, gemeente, word ik geroepen om u daarin te onderwijzen. Om er toch iets van te zeggen. Wat is dat toch dat je aan het avondmaal wel letterlijk brood eet en wijn drinkt, maar dat er hier van binnen eigenlijk iets anders gebeurt. Namelijk dat ik het lichaam van Christus eet en het bloed van de Heer Jezus drinkt. Nou jongens en meisjes, je voelt het wel aan, dat is toch bijna niet te begrijpen. Maar jullie dominee begrijpt het eigenlijk ook niet zo goed om het uit te kunnen leggen. Ik weet in mijn hart wel wat het is. Jawel. Maar om het nou uit te leggen, en toch ga ik het maar proberen. En dan ga ik onder twee woordjes hier in dit lange antwoord een streepje zetten. Dat is allereerst het woordje aannemen. En het tweede woordje waar ik iets van wil zeggen is vereniging met Christus. En laten we dan maar eens biddend luisteren naar deze twee oefeningen van het geloof. Het aannemen van het offer van Christus. En de gemeenschap, de vereniging met het offer van Christus. Nou eerst maar dat eerste woordje. Aannemen. Het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. U voelt wel aan, daar hebben wij iemand voor nodig die je daarin te hulp komt, want zelf kun je het niet. En misschien is dat wel de worsteling van je hart. Je leest het in het woord van God, zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dan voel je de verlegenheid en dan voel je de machteloosheid. Wat is dat toch? Aannemen van de Heer Jezus Christus. En terwijl je erover nadenkt, is daar dat stemmetje. Ja, maar dat gaat zomaar toch niet. Want er zijn mensen die hebben de Heer Jezus zo aangenomen. En dan raakt dat woord alweer besmet. Maar het is zo bijbels en onmisbaar. En daarom heb je de Heilige Geest nodig en weet u, die gaat het leren. Die wil je nou echt leren wat het is om de Heer Jezus en zijn ganse lijden en sterven met het geloof te mogen aannemen. Want wat lees ik in de schrift? Want een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. En het is de Heilige Geest die aannemen leert. Want aannemen is een van die woordjes waar het geloof mee wordt aangegeven. En wanneer ga je nou de Heer Jezus aannemen? Dan heb je allereerst geleerd dat je hem nodig hebt. En dan heb je ook geleerd waarvoor je hem nodig hebt. Want zijn naam is Jezus, zaligmaker van zonden. Ja, dan weet je wel dat je een zondaar bent. En dan vindt de Heer je ook zo dikwijls voor zijn aangezicht, waar je je zonde oprecht mag belijden. En waar je je schuld mag belijden. En waar je ook eerlijk tegen de Heer zegt, Heere, het ligt niet aan u, het ligt aan mij. Ik heb mijn schuld gemaakt. En als ik dan in uw woord lees dat u betaling eist voor de schuld, kan ik er niet aan voldoen. En als ik dan in uw woord lees dat ik des doods schuldig ben, kan ik alleen maar zeggen, ja Heere, u hebt gelijk. Maar dan zal Christus niet achterwege blijven. Want echt gemeente, dan ga je van hem horen. Dan ga je naar hem hongeren. Dan ga je naar hem dorsten. En je gaat het echt ervaren in je hart om alles buiten de Heer Jezus schade en drek te achten. En het is je maar om één ding te doen. Of ik Jezus tot mijn deel mag krijgen. En zo roep je tot hem en zo smeek je tot hem en je vlucht tot hem. En wat wil de Heilige Geest dan doen? Die wil het ware geloof in je hart werken om hem te mogen aannemen. En weet je waar dat begint? Dat aannemen van Christus. Als er hier van binnen die hartelijke overtuiging komt, deze is het. En hem moet ik hebben. Als je voor het eerst gaat geloven, het is Jezus en Jezus alleen. En tot hem begeer ik te vluchten. Dan begint dat proces van aannemen van Christus in de ziel. En elke keer als er dan iets nieuws van de Heer Jezus aan je hart wordt geopenbaard. En elke keer als de Heer Jezus iets nieuws van zichzelf laat zien. Dan zal de Heilige Geest zo in je hart werken. Dat je datgene wat je in hem mag ontdekken. Wat precies past bij de nood van je ziel. Dat je dat mag aannemen. Stapje voor stapje. En in die weg is de Heilige Geest bezig om je tot de zekerheid van het geloof te brengen, totdat je met Thomas mag leren uitroepen, mijn Heere en mijn God, opdat je leert zien in de bloedwonden van Christus en het ook hier van binnen gaat leven voor mij, voor mij. En op het moment dat dat van binnen leeft en de Heilige Geest het geloof erin mee inschenkt, je durft het misschien zo niet onder woorden te brengen, maar neem je hem aan en zijn offer. Daar heb je de eerste geestelijke betekenis en dat wordt onder het woord gewerkt. En dan wil de Heilige Geest, wil Christus door zijn Geest, dat aannemen van Christus en zijn offer aan het heilig avondmaal versterken en verzegelen door dat stukje brood te geven. Door dat slokje wijn te geven, zodat je als het ware mag ervaren zoals dat brood en die wijn één worden met mij. Zo is er een band gekomen met Christus. Hij is tot mij gekomen. Hij heeft mij aangeraakt. En waar ik het van tevoren nooit heb kunnen denken, braken die momenten aan dat er iets in mijn ziel begon te leven, waardoor ik hem mocht aanraken. En uit het woord van God heb je geleerd. Dat is nou dat ware zaligmakende geloof, die wederkerende daad, waarbij je hand mag uitstrekken om de zoom van zijn kleed aan te raken. Zie daar de eerste betekenis. En dan de tweede betekenis. Hoe langer, hoe meer met Christus verenigd te worden. Het heeft alles te maken met dat aannemen. En het steeds weer opnieuw aannemen van datgene wat er in Christus te vinden is. En hoe meer dat plaatsvindt, hoe langer, hoe meer je bewust wordt dat je met Christus wordt verenigd. En daarom wil de Heer ook dat heilig avondmaal gebruiken. Om dat te laten weten, hoe langer, hoe meer. En daarom is het zo nodig dat elke keer de prediking er is. Maar daarom is het ook nodig als elke keer die tafel des Heren staat aangericht. Om met Hem gemeenschap te hebben. Om met de Heer Jezus te sterven aan de zonde, te sterven aan je eigen ik, maar ook steeds meer en meer in Hem te leven, zodat Gods kinderen steeds meer, hoe langer hoe meer, gaan ervaren, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Kijk, en dat wil de Heere nou met brood en wijn duidelijk maken. Laat ik het voor jullie jongens en meisjes nog even nog duidelijker proberen te maken. Als jij nou aan tafel zit en strakjes ga je thuis weer wat eten, dan ligt er wat eten op je bord en laat ik het nou eens even houden bij een broodje. Je moeder heeft dat lekker gebakken in de oven en je hebt er wat lekkers op gedaan en je begint dat broodje te eten. Nou, dat broodje dat zit vol met eiwitten en andere voedingsmiddelen. Je ziet ze niet zitten, maar het zit er wel in. En dan begin je te eten. Je begint een stukje brood te kauwen. En je slikt het door. En je denkt er helemaal niet over na dat de Heere God je lichaam zo mooi geschapen heeft, dat daar verborgen in je lichaam iets gebeurt met dat stukje brood. Het wordt helemaal afgebroken. Het wordt in zulke kleine stukjes verbroken, die kun je met je oog niet eens meer zien. En als die hele kleine stukjes, die onzichtbare stukjes, uiteindelijk in je darmen terechtkomen, gaan ze door de darmwand heen en komen ze in je bloedbaan terecht en brengen ze al die voedingsstofjes op de plaats waar ze zijn moeten. Sterker nog, dan worden die voedingsstoffen bouwstenen van je eigen lichaam. Wat eerst een broodje was, wat van buiten jou in je lichaam moest komen, wordt door heel dat proces helemaal één met je lichaam. En zo is het nou ook aan het avondmaal. Nou wordt dat brood des levens, nou wordt de wijn des levens, door het geloof zo gegeten en gedronken, dat het helemaal één wordt met je ziel en lichaam. En in dat licht heeft de Heer Jezus gezegd tot zijn kerk: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. We gaan naar onze laatste gedachte nog kort, een genadige toezegging. Ja, de Heer Jezus heeft het avondmaal ingezet, in de nacht in de welke hij verraden werd. En Paulus werd geleid door de Heilige Geest, gedrongen om daar iets over te schrijven in 1 Korinthe 10 en 11. We hebben het samen gelezen in de catechismus. En als je dat rustig op je in laat werken, wat Paulus daar geschreven heeft, dan vinden wij daar 4 beloften. 4 genadige toezeggingen waarmee de Heere zijn kerk tegemoet komt in het heilig avondmaal. Ik zou ook kunnen zeggen 4 rijke zegeningen. En de eerste zegening is dit: de tafel des Heren is een gedachtenismaaltijd. Doe dat tot mijn gedachtenis. Om nou aan die tafel te zitten en terwijl je het brood eet en de wijn drinkt, te denken aan de Heere Jezus. Aan zijn lijden, aan zijn kruisdood, aan zijn bloedstortingen. Heilige gedachten over zijn onschuldige veroordeling tot de kruisdood bij Pilatus. Heilige gedachten over zijn geestelingen door zijn striemen is ons genezing geworden. Om daar weg te zinken onder die heilige gedachten van hem. Van hem alleen. En dat je in de stilte mag ervaren met die heilige gedachten. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Dat is het eerste wat hij belooft. Doe dat tot mijn gedachten is. Dat je hier aan hem mag denken. En het tweede wat de Heer Jezus beloofd heeft is dat het heilig avondmaal een zichtbare prediking is. En dan bedoel ik in de eerste plaats niet mee de zichtbare prediking van de tekenen, maar de zichtbare prediking van de avondmaalganger. Want een ware avondmaalganger is een kleine prediker. Want wat staat er in het antwoord? Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus een ware gelovige die aan de tafel des Heren komt, verkondigt de dood des Heren. Daarom is het niet om het even hoe je komt. Ook in het uiterlijke. Ook in de kleding. Je verkondigt de dood des Heren. En wat wil dat zeggen? Wat prediken ware gelovigen dan die aan het avondmaal komt? Door zijn dood zal ik eeuwig leven. Want door het bloed van Christus heeft hij voor mij aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. En door zijn dood zijn mijn zonden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dus een gedachtenismaal. Het tweede belooft de Heere dat het een zichtbare prediking mag zijn voor de ware gelovigen. En in de derde plaats is het gemeenschapsmaaltijd. Nou, daar heb ik eigenlijk al iets over gezegd. Over die gemeenschap aan het bloed van Christus. Gemeenschap aan het lichaam van Christus. En dat is toch de begeerte van een ware gelovige. Maar mij aangaande, het is mij goed om nabij mijn God te wezen. Gemeenschap. Met de Heer Jezus te hebben. En soms wordt dat heel teer aan de tafel des Heren ervaren. En daarom is het ook niet te veel gezegd dat een avondmaalzondag een hoogtijddag is in het leven van de ware gelovigen. In het boek Hooglied vind ik zulke mooie taal als het gaat om de gemeenschap met de Heer Jezus. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. En ik heb een grote lust in zijn schaduw. En ik zit eronder. Dat je als het ware onder die boom mag zitten. Met lege handen. Met een leeg hart. Dat roept om de Heer Jezus. En mag ik het eens zo zeggen. Dan laat de Heer Jezus van zijn boom de vruchten vallen in je handen. Om ze op te mogen eten en zo gemeenschap te hebben. Hij voert mij in het wijnhuis en zijn liefde is een banier over mij. Ondersteun gij lieden mij met de flessen en versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. En dan nog één ding, de vierde belofte, dat is de gemeenschap der heiligen. Want Gods kinderen zijn niet alleen. Zij vormen samen het huisgezin van God de Vader. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, zodat wij allen eens brood deelachtig zijn. En wat een zegen, gemeente, als je aan de tafel des Heren niet alleen gemeenschap met Christus ervaart, maar dat ook de band der liefde ervaren wordt met andere kinderen van God aan de tafel. Dat is ook niet in woorden uit te drukken. Eén van geest en één van zin. Het zijn allen de kinderen van één vader, van hetzelfde huisgezin. Zoals verschillende graankorreltjes, jongens en meisjes, gemalen worden en één brood van gebakken worden. En zoals verschillende druifjes allemaal samen geperst worden en daar één wijn uit voortkomt. Zo is de kerk des Heren één in Christus. En dat is een schare die niemand kan tellen. Gemeente, zo hebben wij onderwijs gekregen over het heilig avondmaal. En ik geef u en jou de vraag mee, ook naar het heenleven, eind van de maand, als het avondmaal weer aangericht staat. Hoe staat u tegenover dit sacrament? Oh, het is het werk van de Heilige Geest, als er een betrekking mag komen op de tafel des Heren. Het is zijn werk als de werkzaamheden geboren worden, om te komen tot die tafel des Heren. Is het al gebeurd? Het is geen goed teken als het avondmaal je totaal niet zegt. Want dan heb je blijkbaar de noodzakelijkheid van het offer van Christus nog niet gezien en ervaren. En daarom zoek toch de Heere en leef. Hoor dan tenslotte de indringende en liefdevolle woorden van de Heer Jezus Christus. En blijf toch smeken of Hij het wil toepassen voor het eerst en steeds weer opnieuw in uw hart. Zie. En u weet het, als het woordje zie in de Bijbel gebruikt wordt, vraagt het alle aandacht. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Amen. Laten wij de Heren nog bidden en danken. Heren, wat hebt u veel onderwijs gegeven deze dag. Over uw lijden, over uw offer. En wat laat u dat zien in dat gebroken brood en de vergoten wijn. Wilt u door uw lieve geest plaatsmaken voor die offeranden. Wilt u het ware zaligmakende geloof werken, waardoor het gaat leven in de ziel, voor mij, ook voor mij, zelfs voor mij. Mag dat de vrucht op de prediking zijn, Heren. Laat het zo met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Gedenk ons van dag tot dag, bij alles dat wacht. Zonder u kunnen we niets doen. En dat de gemeente zondag ook weer samen mag komen. Wilt u broeder Borgen denken en helpen in de predik van het woord? En zou u met ons willen zijn als wij de gemeente van Nieuwpoort hopen te dienen? En geef dat we elkaar op de biddag daarna weer mogen ontmoeten in uw huis. Zegen ook het werk van de jeugdvereniging vanavond. En wilt u ook leiden door uw woord en geef ze lessen in uw jonge leven. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 103, het derde vers. Looft hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. 103 vers 3. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.